Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, vandaag gaan we even nadenken over de opdracht die Jezus ons geeft om zout der aarde te zijn en het licht van de wereld. Mijn eerste reactie als kind was snel: en is dat dan niet opschepperig te zeggen, ik ben het licht van de wereld? Maar omdat het woord van Jezus zo overkomt, durfde ik dat toch niet luidop te zeggen. Maar al die jaren is er bij mij in het gebed toch beginnen sympathieker klinken. Voor we beginnen, laten we de Heilige Geest bidden. Kom, Heilige Geest, wees jij het zout doorheen ons leven, in ons denken, spreken en handelen. Kom in ons, doordring ons van Jezus' woorden en aansporingen, opdat we ze juist leren begrijpen en toepassen. Ja, wij geloven dat we kunnen groeien in onze opdracht en zo misschien ook een lichtje worden in deze toch zo sombere wereld. Dank je. Ik lees het eerste deeltje voor over het zout. Het is maar één vers. En we vinden het in Matteüs, het 5e hoofdstuk, 13e vers. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer tot zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. In de tijd van Jezus werd zout wel erg belangrijk gevonden. Er was zelfs een belasting op. Iedereen, ook de armen, werd aangeraden bij het brood zout te doen. Zelfs Job zei: wie eet er nu een maaltijd zonder de smaak van zout? Dat vind je in Job 6e hoofdstuk, 6e vers. Blijkbaar werd zelfs een kind bij de geboorte ook met zout ingewreven. Maar vraag me niet waarom, ik heb het niet gevonden. Het verbond zelfs werd met het zout vergeleken. Waarom? Zout is goed voor de gezondheid, maar met mate. Het geeft smaak aan je eten. Het regelt je bloeddruk. Maar als er te veel van opgenomen wordt, ga je vocht ophopen, kunnen je nieren schade lijden. Er is risico voor een te hoge bloeddruk enzovoort. Dus met mate is Jezus begonnen aan een medische cursus of een kookles, kunt u afvragen. Nee, natuurlijk niet. Maar volgens mij valt op dat zout verdwijnt in het eten. Je ziet het niet meer, maar je smaakt er wel iets van. En vooral, het doet de smaak van de voeding tot zijn recht komen. Dus, zout is erg bescheiden. Het is er maar om de smaak van de voeding tot zijn recht te laten komen eigenlijk. Maar het valt niet zelf op, tenzij er het overdreven toegevoegd is. Persoonlijk vroeg ik mij dan af, wat kunnen we daar nu mee doen eigenlijk? Hè? Hoe kunnen we dat nu interpreteren? Dat daarover gepraat wordt, zout worden. Persoonlijk denk ik dat het de Heilige Geest de grote smaakgever is in ons geestelijk leven. En hij is ook erg bescheiden, want de meeste mensen kennen vooral Jezus en de Vader. Maar de Heilige Geest, daar zijn ze zo niet heel spraakzaam over. Maar het is ook die onzichtbare kracht, de Heilige Geest, die toch een groot verschil kan maken in ons leven als christen. Het is een smaakgever, hij is een stimulerende kracht, genezend, herstellend waar het nodig is, zelfs lichtjes bijsturend. Hij doet dingen doorheen ons, voor ons, en hij verdwijnt als het ware. En wij zijn dan in feite degene die dankzij hem iets goeds ervaren, iets goed kunnen doen en soms ook de bloempjes, de complimentjes ervoor krijgen, die eigenlijk toekomen aan de Heilige Geest. Waar wil ik naartoe? Ik wil het hebben over een bescheiden aanwezigheid die heel sterk deugd kan doen. Zou dat niet onze opdracht zijn? Bescheiden dienstbaar. Waarom bescheiden? Stel u voor, een voorbeeldje. Er zit een man te bedelen en je geeft hem een plastic zak met allemaal kleren, eten, een opgerolde matras. En je denkt daarbij, hij slaapt op de grond, dus hij heeft al in dagen hetzelfde aan, ziet er smerig uit. Je hebt iets gekookt, hij kan het ook koud opeten. Enfin, geef toe, het is wat overdreven. Maar moet hij daar allemaal mee beginnen en hij zit daar ergens op straat? Hij kan dat zomaar allemaal niet meenemen en de opruimdiensten zouden het wel eens kunnen vlug laten verdwijnen. Waar is dan de aandacht voor de persoon zelf, wat dat die eigenlijk echt nodig heeft? Hoe moet het dan verder gaan met hem? Heb je een gesprek gehad? Heb je hem oogcontact gegeven? Geglimlacht? Of ben je enkel en alleen op je eigen aanvoelen voortgegaan? En omdat je op je oude kleren gevallen bent, zo van die moesten toch maar eens weg. Gisteren hoorde ik een mevrouw met een bedelaarster praten en ze vroeg aan haar of ze gediend zou zijn met kleren die heel mooi zijn en nog goed, maar niet nieuw. Die mevrouw zei toen, ik heb vooral kleren nodig voor mijn kinderen, een meisje van 3 en een jongetje van 5. En wat ik ook graag zou hebben is poedermelk voor mijn baby. Dat was een goed antwoord natuurlijk. En ik zag die mevrouw nadenken en ze zei, ik ga proberen ervoor te zorgen. Morgen kunnen we elkaar misschien terug hier zien op hetzelfde uur. Zo hebben ze afgesproken. Dat heeft mij toch echt wel positief getroffen. Die soepelheid eigenlijk van die mevrouw. Ik noem dat toch echte hulp. Maar de straathoekwerkers zijn ook zo. Je kan dat zeggen, want die kennen de mensen goed, hè? Die gaan ze regelmatig bezoeken en die zijn ook goed geïnformeerd waar ze kunnen naartoe gaan en welke de oplossingen zouden kunnen zijn die ze kunnen aanbieden voor de noden. Ik ga naar de Dode Zee. De Dode Zee. Ja, zout, hè? We hebben het over het zout. Dat is de Zoutzee. En je kan daarop drijven. Hoe klein een zoutkorreltje ook is, ik zat daar toch dikwijls rond te denken zo, hoe klein zijn zoutkorreltjes? En die Dode Zee, daar kunnen ze op drijven. Moet niet vragen hoeveel zout daar dan in is. Hoe sterk dat ze samen zijn, al die zoutkorreltjes, om die vele toeristen te kunnen dragen die zo een uitzonderlijke ervaring toch willen meemaken. Ja, ze doen dat natuurlijk voor het plezier. Maar ik zat te denken, en wat is de symbolische actie als het rond zout gaat? Waarvan wij allemaal zouden een zoutkorreltje kunnen zijn met een evangelische opdracht? Hoeveel mensen zouden daar dan kunnen van genieten? Gedragen worden door al die vrijwilligers in opdracht van Jezus. Met die innerlijke kracht van de Heilige Geest. Vrijwilligersassociaties zijn er eigenlijk wel al heel veel. Voor mogelijke zieke mensen met een uitzonderlijke zware ziekte of waarvan de medicatie nog niet is terugbetaald of lange wachtlijsten eer ze hulp krijgen aan huis bijvoorbeeld, opvang voor boodschappen of om een keer met een heel gezin te kunnen op vakantie gaan. Noem maar op, er zijn zoveel noden. En ik denk dan dat er toch al veel mensen zijn die zoutkorreltjes zijn om hen te helpen dragen. Waar zoeken wij mensen hulp? Kan de Heilige Geest mij ergens inschakelen? Dat is het waar we aandacht voor moeten hebben. Onze paus Leo die roept daar ook toe op. Dat we hulp bieden aan de armen, dat we ze niet voorbij lopen. Maar niemand wil graag bedelen, hè. Daar zou toch iets moeten op gevonden worden. Om dat te vermijden, moeten we misschien iets voorstellen. Niet opdringen, maar toch suggesties kunnen doen. Dingen voorzien. Daarvoor moet je juist een beetje meer met die mensen in contact kunnen komen. Als we alleen maar zorgen voor ons eigen huisje en tuintje, onze eigen familie, onze goede vrienden, is onze kring misschien toch nog wel wat klein. Toch kan het komen, als een donderslag bij een heldere hemel, dat je ineens iets opmerkt. Een situatie, een persoon met een groot probleem. En ja, ineens breekt dan de Heilige Geest door in je hart, je verstand, je goede wil. En er is precies een overweldigende bewustwording. Ik moet iets doen voor deze persoon. Ja, en dat is echt mogelijk, hè? De Heilige Geest kan dat bewerken in jou. Achteraf beseft de held helemaal niet dat hij iets bijzonders heeft gedaan. Terwijl er toch zoveel mensen als ramptoeristen stonden toe te kijken, zonder in actie te komen. Ja, sommige mensen bevriezen in dat geval. Anderen handelen in de meest extreme situaties soms heel correct en direct. Moeilijk uit te leggen. Maar de Heilige Geest kan maar werken als hij een opening krijgt in het hart van die persoon. Willen we de Heilige Geest een plek geven in ons leven? Ja, dat is een vraag, hè? Krijgt hij ook zelf een vraag van ons? Bij het opstaan bijvoorbeeld, dat we zijn begeleiding zouden willen, zijn onderscheiding zouden willen opvangen. Want dat is soms moeilijk voor ons, hè, om te weten, moet ik nu iets doen? Kan ik nu echt daar tijd aan geven? Is het goed als ik daaraan meedoe? Dat zijn vragen waar we aan de Heilige Geest zouden kunnen vragen. Antwoord mij, geef mij ergens een inspiratie. Volhouden in de goede houding van de dienstbaarheid zoals de Geest mij influistert. Dat is niet zo gemakkelijk. Het vraagt een regelmatig gebed. Een relatie ook die zich spiegelt aan Jezus' houding. Gaat dat direct lukken? Misschien wel, hè? Maar pas op, als je veel kritiek krijgt en men het je afraadt bepaalde dingen te doen, ja, het is niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar denk eens aan het feest van Cana. Daar was Maria. Ze hadden geen wijn meer. Ja, dat was dus een situatie van een crisissituatie. Moest zij dat feest daar organiseren? Maar nee, natuurlijk niet. Maar ze was wel uitgenodigd. Was het dan haar opdracht om met de mensen van het personeel om die dan al voor te bereiden op een mogelijke actie van Jezus? Al even min, hè? Waar moeit ze zich mee, zouden sommigen dan wel denken. En ze was al naar Jezus geweest en die had het niet door. Raar. Het is precies alsof de Heilige Geest eerst bij haar was geweest en daarna pas bij Jezus zo van, ja, zeg, je moeder heeft gelijk, hè? Doe maar iets, hè. Te gek eigenlijk voor woorden. En dat kan ook bij ons gebeuren. We zijn allemaal opgeroepen om dat beetje zout te zijn dat de ander zal dragen. Ook soms gewoon een smaakgever, een suggestie dus, of een oproep om het goede mee te helpen dragen. Daar anderen warm voor te maken, zoals Maria ten opzichte van die dienaren, dat ze niet zouden tegengewrongen hebben. Het vraagt dus ook de nederige luisterbereidheid, dat je je niet schrap gaat zetten, zo van, waar moei ik mij nu mee eigenlijk? Hè? Ik heb daar geen opdracht toe gekregen. Ik ben toch niet de persoon die dat, enzovoort. Genoeg excuses om te weigeren, waarom ik? Allee, het is goed, ik zal mijn best doen, kunt u maar best denken. Trouwens, ik moet daar nog aan terugdenken, het zou het eerste kind niet zijn dat zijn grootmoeder haar leven redt doordat hij de juiste reacties heeft aangeleerd. Ook al is het nog maar een kleuter, hè? Als hij al weet op welk knopje hij moet duwen, om bijvoorbeeld politie of zo te waarschuwen, dan kan het zijn dat hij zijn moeder of grootmoeder het leven redt. De Heilige Geest die bereidt ons ook voor. Hij weet waar hulp nodig is en welke mensen daar positief gaan op reageren vanuit hun hart. We gaan nu luisteren naar het lied Hoeder van mijn ziel. Dat komt van de cd Een hart dat klopt, gezongen door Marianne. En het is geïnspireerd op de heilige Theresia van Lisieux.
Ik hoor je stem, fluister mijn naam. Je nodigt me uit en ik kijk omhoog. Neem me bij de hand, vlieg in mijn plaats. Hoe getweeër ik ben, hoe meer jij straalt. Je blijft altijd de hoeder van mijn ziel, zoals jij daar in de hemel straalt. Je bent zacht, een zuivere vlam. Je daalt neer, brengt licht met je pracht. Voel je troost, mijn vriend, en je kracht. Koninkrijk en de glorie voor altijd. De rijkdom van de koning is altijd daar. Voor mij het offer van het brood en de schat van het kruis. Ik wacht in vrede op de vreugde van eeuwigheid. Je blijft altijd de hoeder van mijn ziel. Je pracht, voel je troost, mijn vriend, en je kracht. In dit korte leven dat ik leid, wil ik er voor anderen zijn.
We gaan nu verder met het tweede deeltje. Ook uit Matteüs het vijfde hoofdstuk van 14 tot 16. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op de berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard. Omdat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede doen kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Met valse bescheidenheid is niemand gebaat. Goede waar prijst zichzelf. Hoe kan je dat best uitleggen? Het goede dat je hebt gedaan, dat heb je gedaan zonder te willen opvallen. Het komt zelfs niet bij je op om iets te doen om op te vallen. Je biedt je hulp aan, eenvoudig, omdat je merkt dat het nodig is, welkom. Omdat je beseft dat je er waarschijnlijk iets van terecht zult brengen. Maar als je nadien dan opgehemeld wordt, dan heb je nog steeds de keuze om het ook zelf in de verf te zetten of gewoon dankje te zeggen op het compliment en je rustig te verwijderen. Als men je niet meer nodig heeft, oké. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat mensen weten dat je goed bent in iets en ze komen het vragen. Als je dan begint met jezelf af te breken, dan kan je dat soms wel als valse bescheidenheid zien. Opdat de anderen je zouden aanmoedigen en ophemelen hoe goed je daarin toch wel bent. Dat kan waar zijn, dat je bang bent dat anderen je soms willen verplichten tot iets dat ze zelf ook kunnen doen, maar ze hebben er geen zin in. Ja, dan zijn de complimentjes vals. Moeilijk, hè, om te onderscheiden in de plaats van iemand anders. Wat doe je dan? De Heilige Geest vraagt wat hij ervan vindt. Is het iets dat je kan doen? Is dat je iets dat je niet hebt gezocht, maar dat wel gevraagd wordt? Ga er dan op in. Degene die je helpt zal dan iemand krijgen die het doet vanuit de juiste houding met een goed hart en ingegeven door de Heilige Geest. En het zal dan ook op jouw gebed gezegend worden. Als er dan iets oplicht en je in het licht komt te staan, dan kan je doorverwijzen naar de Heilige Geest. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik bid elke dag tot de Heilige Geest. 'S morgens vraag ik hem mij te helpen onderscheiden waar ik behulpzaam kan zijn. En ik kan mij inbeelden dat de mensen dan verwonderd zullen zijn. Misschien heb je dan de gelegenheid ook te vertellen over je relatie met je Heilige Geest, hè? Over je gebed. En komen die mensen tot het besef dat ze daar nog nooit iets van gehoord hadden? Of niet wisten dat dat mogelijk is op die manier het geloof door te trekken in het gewone leven van elke dag? Eerst was het dan een heel klein lichtje, verborgen in je hart. Maar nu is het een schijnwerper geworden. Toen ze beginnen te vragen zo, hè, en uitleg willen. En nadien is het al een hele stad die licht krijgt door je getuigenis. Want de personen om je heen, die zijn nu ook met dat licht op stap. Ze kunnen er iets mee doen of niks, maar in ieder geval, ze hebben de uitnodiging gekregen. Zo wordt ook hun leven gevoelig voor de influisteringen van de Heilige Geest en kunnen zij ook een lichtje worden. Ik hoop dat jullie mijn uitleg niet te moeilijk vinden. Maar besef wel dat het iets is dat bij veel mensen nog niet aangeleerd is of weinig bewust. Probeer het toch maar eens toe te passen, hè. Begin 's morgens en vraag het aan de Heilige Geest. En 's middags kan je ook even stilvallen en je afvragen, heb ik daar nu iets mee gedaan? Heb ik iets opgevangen van goede raad van de Heilige Geest? Heb ik er iets mee gedaan? 'S avonds kan het zijn dat je al voorbeelden hebt. Het is ook belangrijk dat we leren omgaan met onze mislukkingen. Het omgekeerde van wat we zouden graag doen natuurlijk, waar we niet hebben geholpen. We hebben er ons van afgemaakt. We zijn egoïstisch geweest. We hebben er een beetje te veel smeersel op gedaan. Hè? Zo van, ik heb dat gedaan. Hè? Onze wereld zegt voortdurend dat we aan onszelf moeten werken. Zelfzekerder worden en zo. Voor onszelf opkomen, uitblinken, opvallen. Want anders gaan ze ons niet kiezen voor die job. Ze gaan er niet in geloven. Ik merk dat sommige kinderen niet vertrouwd zijn met het woord nederig. alsof ze dat nog nooit gehoord hebben. Deemoedig nog zeker niet, want dat is een oud woord, hè? Bescheiden, dat kennen ze. Maar ze kennen vooral de negatieve zinnen. Bijvoorbeeld niet opscheppen, niet opvallen. Maar de aantrekking tot het goede, dat vind ik wel belangrijk. De rest volgt. Onze talenten en gaven, dat zijn geschenken, inderdaad, van God. En we moeten ze niet begraven, natuurlijk. Zolang we maar bewust blijven dat het geschenken zijn, kunnen wij de eer aan onze Schepper geven. Hem danken en vragen er iets moois mee te doen. Iets dat anderen gelukkig maakt, troost, hulp schenkt. En zorg uitstraalt en persoonlijke aandacht. Bijvoorbeeld een totaal vreemde mens die merkte dat hij op de verkeerde halte had gebeld. Die was zo verlegen en excuseerde zich 2-3 keer bij de tramconducteur. Maar ik zat dat dus te beluisteren en ik zei al lachen, ik heb dat ook al voor gehad. En toen ontdooide die mens en bedankte en stapte af en hij zei nog, bewaar uw glimlach. En daar zat ik dan met mijn rode kaken, want ik was er echt door geraakt. Het opende mijn ogen voor iets dat ik spontaan had gedaan. Bijvoorbeeld een vorm van humor had gebruikt en gelachen had met mezelf en met mijn eigen verlegenheid. En die man, die was dus niet meer verlegen, die was dus compleet gelukkig afgestapt en heeft nog naar mij gewuifd. Zo'n onnozel klein voorvalletje. En wat een levensles, hè? Humor kan een lichtpuntje worden. Door humor kunnen we ons verzoenen zelfs met onze zwakheid, onze menselijkheid, onze broosheid. Niet wij zijn de stad op de berg. Maar God moet de stad zijn op de berg. En niet wij zijn de zon. Wij zijn eerder een beetje zoals de maan, die licht opvangt dat haar geschonken wordt. Hoe meer dat we geloven dat we licht ontvangen, hoe beter dat we dat licht ook kunnen doorgeven, verspreiden. Maar niet naar ons eigen kunnen en presteren doorverwijzen, maar naar de bron van het licht. Die ons geïnspireerd heeft, die ons ook doorlicht. En de natuur is daarvoor een prachtig voorbeeld als meditatie op het licht. Hè? Wat een verschil als de lichtstralen door de wolken breken, de blaadjes op de bomen hun kleurenschakeringen tonen. Als je op het einde van een tunnel bijvoorbeeld, die donker is, en uw auto komt terug in het licht, zo, wat een opluchting, een veilig gevoel geeft dat. Zo is onze omgang met Gods licht als een veilig thuiskomen. Soort wegwijzer naar de echte kunstenaar van ons leven. Hoe klein we ons ook voelen, met weinig ontdekte talenten, misschien zelfs weinig ontwikkelde talenten, toch heeft God voor ieder van ons een plaats in zijn kunstwerk. En als zijn licht het beschijnt, zal het ook zijn waarde tonen. Zo hoorde ik van een kunstenaar zeggen, er moet op het doek altijd wit overblijven. Dat is belangrijk. Het maakt het geheel licht, doet de andere kleuren uitkomen. Ha, wit, dacht ik toen. Dat is geen kleur in mijn oog. Enfin. En toch, sinds die opmerking, kijk ik nu elke keer naar die lege plaatsen op het schilderij. En inderdaad, ik zie dus dat die kleuren tot hun recht komen daar rond. Misschien kan onze aanwezigheid helpen anderen in het licht te zetten. Ook af en toe de Heer in het licht te zetten. Laten we ons niet verleiden zelf voor God te spelen of in het middelpunt te gaan staan. Laten we genieten van het beschijnen van iemand anders. Dan is er dankzij onze soort talentenjacht bezig. Waar dan niemand stress van krijgt. Hè? Niemand weet dat jij op zoek bent naar een talent. En dat je dat gaat bevestigen. Niemand hoeft extra zijn best te doen om te schitteren. Of indruk te maken. Alsof dat hij een ingangsexamen moet doen. Nee. Jij bent in de buurt. En je kan iets wakker maken in elke persoon die je ontmoet, waardoor dat er iets moois kan oplichten. van hetgeen God in die persoon nog hoopt aan te wakkeren, ten dienste van anderen. Benoem het goede, ga er naar op zoek. En God zal zijn licht laten doorbreken. En de Heilige Geest zal ermee aan het werk kunnen gaan om deze wereld mooier te maken. De liefde verjaagt het duister. De liefde zet anderen in het licht en dan bloeien ze open en worden ze misschien bewust van hun unieke zending in deze wereld. Ja, dat is toch fantastisch, hè? Ik zou nu willen overgaan naar het gebed. Misschien moet je dan een beetje rustig zetten in je zetel als je nog bij je kookpannen staat of zo. Jezus, vandaag willen we graag ingaan op je woord om zoals het zout een smaakgever te worden. Wij bieden ons aan om te leren zien hoe en waar en voor wie we een smaakgever kunnen zijn. Maar eerst willen we toch zelf nog meer groeien in het proeven van die heel aparte smaak van je woorden, je eigen voorbeeld in daden observeren. Wanneer je zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dan hebben we dat woord wel gehoord, maar waar kunnen we het proeven? Je schenkt jezelf zo dikwijls weg in het verborgene, zelfs als strompelend met een kruis op je rug. Je blijft aandachtig voor elke mens die je onderweg ontmoet, zelfs dan. Dat lijkt me toch een voorbeeld en een verslag dat een beetje bitter smaakt. En toch, het is een geweldige oproep. Maak voor elke zieke en elke mens die onrechtvaardig te lijden heeft of zo, daar kom jij toch voor op. Je toont ons waardig en goed. Je kan blijven midden onmenselijke omstandigheden. Ja, je gaat ons voor. Je bent het zout dat de liefde tot het uiterste duidelijk maakt. Wij aanbidden u, Heer Jezus, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Maria, wij willen ook met jou op weg gaan in die opdracht. Want jij was het zout dat God de Vader heeft gezocht. Je was dé persoon die Jezus in jou kon ontvangen. En jezelf helemaal wegcijferen door heel verborgen de Zoon van God op te voeden samen met Jozef. Verborgen waren jullie helemaal in dienst als smaakgevers. Jullie leerden hem de Joodse gebeden, de psalmen. Jullie gaven hem de kans aan te voelen dat hij thuis was in het huis van de Vader en een heel bijzondere roeping had. Hij werd door die pelgrimstocht aangetrokken, zo intens, had zoveel vragen te stellen aan die geleerden ter plaatse. Hij bleef achter en jullie hebben hem zo hard moeten zoeken. Maar kijk, nadien ging hij heel rustig terug mee, was een voorbeeldig kind dat opgroeide dankzij jullie in het welbehagen van God en de mensen. Ja, jullie waren prachtige smaakgevers en daarom willen wij ook bidden voor alle gezinnen die ook graag hun geloof willen doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Bid voor hen, opdat ook zij de smaak kunnen doorgeven, onder andere door naar jullie voorbeeld te kijken. Jezus, je hebt vele jaren het licht in het verborgene ontvangen. En kijk, toen de tijd gekomen was om mensen over het Rijk Gods te spreken, heb je dat op 3 jaar tijd als een verblindend licht kunnen doorgeven, dat het tot vandaag blijft schijnen en doorgegeven wordt. Wij willen ook jouw woord en voorbeeld volgen. Geef ons door je Heilige Geest die gebedsgenade om in elk van de woorden van de Schrift het licht te ontvangen, waardoor we gaan snappen, onderscheiden welke opdracht wij krijgen en voor wie we iets kunnen betekenen op hun weg naar jou, naar de Vader toe. We zijn niet altijd zo voorbeeldig, maar laat het steeds dieper in ons doordringen, dat licht als inzicht en oproep. Een oproep tot bekering. Een oproep tot getuigenis, een steeds grotere aandacht voor de andere mens die ook op zoek blijkt te zijn. Je was iemand die verzamelde. Toon ons ook hoe wij kunnen verzamelen in plaats van te verdelen. Verzamelen om samen te zingen en te bidden, Eucharistie te vieren, ons in te zetten. Ja, Jezus, laat je Heilige Geest ons hiertoe begeleiden, dat jouw bevrijdend licht in ons mag doorbreken. Maria, je wordt niet voor niets met een ster vergeleken. Je wist het licht van God een plaats te geven, niet alleen in je hart, maar in heel je persoon. Bescheiden, maar toch ook initiatieven nemend waar het nodig was. Ook al hebben we weinig verhalen over jou, maar wat een rijkdom waarin we mogen leren een lichtje te zijn dat een groot verschil kan maken in het donker. Dat hoop geeft en de angst verdwijnt bij de mensen. Een sterretje dat haar plaats weet. Enkel schijnt met het licht van God. Neem ons bij de hand, Maria, opdat ook wij rustig samen met jou en Jozef op weg durven gaan, als het wereldwijd aan het stormen is. Want jullie maken ons duidelijk, God zal erin voorzien. Wij bidden, help ons het licht te laten schijnen in de duisternis van deze wereld. Amen. En om te eindigen, luisteren naar het lied Een weg naar u, gezongen door Sela, en je kan het ook op YouTube vinden. Dank u voor uw aandacht.
Duizend vragen me bang en stamel ik op zoek naar woorden. Al zucht mijn hart al veel te lang, mijn God zal mijn gebeden horen. Al is de hemel zwijgzaam en stil, U geeft me kracht om vol te houden. Als tijd alleen mijn pijn niet heelt, dan nog blijf ik op u vertrouwen. In het donkerst van de nacht leert u mijn ziel te zien. Mijn lied een weg naar u. Al is het wonder waar ik op hoop, waar ik om bid, nog uitgebleven, toch vind ik troost in dit geloof. Mijn naam staat in het boek van leven. Mijn lied een weg naar u. Trouwe God. in het donker.